Ik hou ook, fijn om de kneuterigheid van radio.
Maar het stomme is dat ik toch even moet zeggen... Ha!
Ja, natuurlijk moet je dat zeggen.
Oh, ja.
Waarom zou je dat niet moeten zeggen?
Nou, dan begint het gesprek zo.
Dat weet ik toch?
Lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en in Pep Talk beantwoord ik steeds een persoonlijke kleine of grote vraag met iemand die verstand van die vraag heeft. Vandaag is de vraag, moeten we ons blijven verzetten tegen asociale mensen? Die vraag ga ik beantwoorden met Jurjan van Dongen.
Ja, Pep.
Welkom.
Hallo.
In dit kneuterige gebeuren. Even kijken. Wat ten eerste dacht ik. Je bent kleinkunst, liedtekstschrijver of schrijver?
Nee, ik ben liedtekstschrijver.
En
scèneschrijver.
Ja, dus ja. Hoe komen we dan op deze vragen? Want je zou denken. Nee, wacht. Dat moeten we later bespreken. Jij zei namelijk. Kleinkunst, liedteksten en de vraag hebben met elkaar te maken.
Ja, zeker.
Maar dat gaan we dan straks doen.
Ja.
Laten we eerst naar. Zal ik even vertellen hoe we tot de vraag. Zal ik die anekdote vertellen in Paradiso?
Ja, doe maar, is goed. Ja.
Wij waren samen in Paradiso.
Bij een concert van Maarten Heijmans.
Bij een concert van Maarten Heijmans.
Ramse Shaffi
natuurlijk. Ja, en dat was een van de laatste keren dat hij Ramse Shaffi zong. En Gijs Lange was net overleden. Dat is ook belangrijk.
Zat hij lachend? Ja, maar dat was een ding. Ja.
Dat
zat in ons systeem.
Onze goede vriend.
Ja.
En toen was daar een. Wij zaten op de. Op de
balkon.
Op het balkon.
Zo. Ja.
En achter ons was de hele tijd lawaai. Dus en Maarten zingt natuurlijk vrij. Er waren ingetogen nummers. Hij had
zeker.
Op een gegeven moment een ode aan Gijs Lange gedaan. Of een lied aan hem opgedragen. Wat heel emotioneel was.
En je hoorde het achterin gebeurs. Gesprekken.
Ja, gesprekken. Op een gegeven moment hadden mensen achter ons ook al zo gezegd. Kunnen jullie stiller zijn? Ik had al een paar keer omgedraaid. En toen stond daar een zangeres. We gaan haar naam niet noemen.
Ja, ik vind dat je er wel moet noemen. Ja, waarom niet?
Ja, dat maakt toch niet uit voor het verhaal. Nou, ze heeft ooit.
Ik vind het voor het verhaal heel veel uitmaken.
Nou, het is een jonge. Maar ja, omdat het een jong iemand is.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ook voor. Maar dat is dan voor mij al een heel groot deel van de kwestie. Hoe kunstenaars met elkaar omgaan. Of
ja, maar dan het is een jonge zangeres.
Ja, oké. Okay. Heel goed. Dat vind ik wel
toch,
heel discreet.
Want ik wil
van,
het dan discreet houden.
Ja, is goed.
Want het gaat helemaal niet om haar. En die was met haar entourage daar. En die was dus de hele tijd er doorheen aan het praten, aan het lachen.
En voor de helderheid, die zangeres is bekender dan wij en Maarten Heijmans.
En Maarten Heijmans bij elkaar, ja. Dus, dat viel natuurlijk op. Toen dacht ik op een gegeven moment, in de geest van Gijs, moet ik, en daar gaan we het dus ook over hebben in het gesprek, moet ik het laten? Moet ik het zien als ruis? Moet ik er heel zen mee omgaan en het laten zijn voor wat het is en me concentreren op Maarten? Of ga ik er ergens anders heen? Of ga ik er wat van zeggen?
Ja.
Ik heb die laatste twee dingen gedaan. Ik ben naar ze toe gelopen.
Op jouw Pep Schoneveld-achtige manier.
Ja. En toen heb ik tegen ze gezegd, ik vind jullie zo kut. Toen heb ik mijn middelvinger opgestoken en ben ik ergens anders gaan staan. Luisterend naar Maarten. Maar ik kon me dus niet meer concentreren, want ik was helemaal opgefokt.
Ja, en dat is natuurlijk sowieso niet zen. Die zin kan al bijna niet zen zijn.
Ik vind jullie zo kut.
Ja, nee, die is denk ik door heel weinig zen mensen ooit gebruikt.
Jij zei wel na die tijd goed dat je hebt gezegd, ja. Ik vind jullie heel kut, in plaats van jullie zijn heel kut.
Ja, ik vind het lastig, want ik wist jij toen je naar ze toe liep, zag je toen pas wie het waren?
Nee. Ik had al gezien dat het die zangeres was met haar entourage.
Ja, het stom is, dit hebben wij namelijk zo ontzettend met elkaar gemeen, dat we ons dat dan helemaal van binnen opvreten. Van hoe kun je zo zijn? Hoe kun je iemand anders zo tot last zijn? Hoe kun je zoveel ruimte innemen?
Ja.
Ik denk dat we daar allebei gruwelijk allergisch voor zijn. Dus ik ben bang als jij het niet had gedaan, dat ik het had gedaan. Ik ben namelijk ook meteen dat ik mensen afreken als ze, hoe zeg je dat? Door mijn gevoeligheidsbarrière heen breken. Dat is best wel snel.
Mm-hmm.
Ik ben ook daar best wel rancuneus. Ik kan mensen ook echt op afrekenen. Of echt mensen die een hond laten kakken in het Westerpark. Dan zelf met de drol naar toe schoppen van ruim op. Kinderen die bij een kindervoorstelling in mijn rug zitten te trappelen met schoenen.
Ja.
Ook wel eens geknepen, omdat de ouders gewoon niks deden.
Laten we eerst beantwoorden, wat is daar zo erg aan?
Om er zo op te reageren?
Nee, wat vinden wij zo erg aan. in dit geval dan de zangeres die er doorheen praat. Of het kan net zo goed de hondenstront. Waarom vinden wij dat zo vervelend?
Ja, voor mij is het wel heel gelaagd. Want volgens mij is toch echt het eerste ding. Ik denk dat wij opgevoed zijn met, je bent iemand anders niet tot last.
Ja.
Ik in ieder geval wel.
Ja.
Je zorgt dat je niet opvalt. Je zorgt dat je geen ruimte inneemt.
Bescheidenheid.
Bescheidenheid. Je mag eventueel ruimte innemen als je echt iets kan. Maar dan heb je het er niet over dat jij het gedaan hebt. Mm-hmm. Dus wij zijn, dat is onze, denk ik, onze, dat is ons DNA
ja.
geweest.
Ja.
Dus dat is het eerste. Als iemand dus in mijn irritatiebereik komt, dan begrijp ik dat gewoon niet. Ik snap dat gewoon helemaal niet. Hoe kun je zo denken? Hoe kun je vergeten dat je omringd bent met heel veel andere mensen? Als iemand uit een trein stapt of bovenaan een roltrap gaat staan.
Ja.
En gaat stilstaan voor de deur van de trein.
Ja.
En om zich heen gaat kijken van waar ga ik nou eens heen. En niet realiseert dat achter hem of haar nog heel veel mensen. Dat begrijp ik gewoon niet.
Nou, het gaat over medemenselijkheid en beschaving. Vooral medemenselijkheid eigenlijk.
Ja.
Je houdt rekening met elkaar.
Dat vind ik, ja.
Wat is nou zo goed aan als iemand dat doet?
Dat je die merkwaardige dans die we met z'n allen op de wereld uitvoeren, met z'n 7 miljard of 8 miljard, dat een dans is van in elkaars buurt zijn. Zoals vogels ook nooit tegen elkaar opvliegen. Dus die weten, op de een of andere manier, we doen dit met z'n allen.
Dat zitten hier allemaal in.
Ja. En daarin houden we rekening met elkaar. En daarin snappen we dat als de een meer ruimte inneemt dan de ander, dat dat ten koste gaat van de ruimte van de ander. Maar ik moet zeggen, in dit specifieke geval van deze zangeres, wiens naam, dat vind ik echt heel goed, niet gaan noemen, vind ik het ook nog lastig dat zij aanwezig is bij een concert van een collega.
Ja. Ja.
En niet eens de aandacht. Ik kan me dat ook gewoon niet voorstellen. Dat je als kunstenaar niet snapt hoezeer diegene daar concentratie nodig heeft en aandacht nodig heeft. Dat niet automatisch in je systeem komt. Ik bedoel,
Je weet hoe kwetsbaar dat is.
Ja. Maar sowieso het ontzag van, oh, deze persoon probeert nu in deze poptempel, letterlijk een tempel van kunst, een voorstelling te maken, een sfeer te creëren. Ik ben benieuwd hoe die dat gaat doen. Ik ga dat dus even gewoon twee uur ademloos geconcentreerd
kijken. Ze zou nog een hoop van hem kunnen leren.
Dat vind ik sowieso. Daarom gaan we de naam ook niet meer noemen. Maar qua tekstopbouw hoe iemand vooral geconcentreerd is.
Ja.
Dat is van mijn ding.
Dus het gaat over concentratie.
Ja, concentratie en aandacht.
En niet snappen. Maar dan snap je dus zelf als zangeres niet hoeveel concentratie daarvoor nodig is.
Nee, en daarom was ik in dit geval van deze specifieke kunstenares ook een beetje bedacht op van, oh ja, dit vind ik dan weer niet voor haar pleiten. En ik denk, let even op wat daar gebeurt. En dat vind ik sowieso lastiger bij. Ik denk dat kunst of iets moois maken, kan ook een slagmetaat zijn of een open hartoperatie. Dat doe je met concentratie en liefde. Als je het niet doet, moet je het niet doen.
Nee.
En ik zie heel veel kunstenaars nu juist shoppen, zeg maar. Of een soort image samenstellen. Of in de gauwigheid even iets doen en daarna weer nadenken over, maar welke jurk moet er dan bij aan?
Gaat niet meer over de kunst.
Zelden.
Het gaat over imago.
Ja, exact. Het gaat meer over de persoon. Over het imago inderdaad, ja. Dus ik dacht ook zeker van, let even op, want dit is eigenlijk een heel belangrijk moment voor jou.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk ook onze persoonlijke frustratie. Wij weten hoeveel moeite het kost om tot iets wezenlijks te komen.
Ja, inderdaad. Dat is echt. En wezenlijkheid komt pas met concentratie.
Dat denk ik, ja. Dat heb ik tenminste ook van Gijs geleerd. Mensen weten misschien niet dat ik met Gijs te maken heb als schrijver en redacteur bij Klokhuis.
Eindredacteur bij Klokhuis.
Nou ja, redacteur drama bij Klokhuis.
Ja, Gijs Lange speelde natuurlijk heel veel in het Klokhuis.
Ja, en ik werkte heel veel met hem. En zoals hij jou op het zenpad heeft gebracht, heeft dit bij mij ook. En op een heel belangrijke aantal heel belangrijke momenten. En ik heb heel veel van hem geleerd over je toewijding als je iets maakt. Als je een creatief persoon bent. Hij zei, het maakt niet uit waarvoor je het doet. Al is het voor een amateurvereniging in, weet ik van waar, in een dorp. Of al is het de grootste commerciële klus waar je 3 miljoen euro voor krijgt. Alles doe je met toewijding en aandacht en concentratie. Als je het niet op kan brengen, moet je het niet doen.
Nee.
Dus zodra je merkt ook doen we eventjes iets halfslachtigs.
Ja.
Stop er maar mee. En dus ik ben heel alert op. Omdat ik ook denk, dat is het weefwerk van onze samenleving.
Ja.
Is optimaal geconcentreerde aandacht. En als iedereen dat zou hebben in zijn werk of in hoe hij met mensen omgaat, zou er al een stukje minder ellende ook zijn. Of zou je ook een stukje meer kunnen verdiepen in, dit is een ingewikkelde situatie. Maar goed, dat is voor mij dus de andere, behalve wat we net bespraken van ons DNA, van neem niet zoveel ruimte in.
Het gaat over iets meer dan
gaat
dat.
Het gaat over
concentratie,
ja.
Toewijding. En ik zat even te denken aan daar hadden we toen ook over dat ik in die, ik zat in die musical en er waren dan acteurs.
In die musical?
Ja, ik zat in 14 de musical.
Geweldige voorstelling.
Geweldige voorstelling. En toen waren de acteurs zo aan het kutten.
Ja.
Die gingen zich vervelen.
Ja.
En dan op het toneel elkaar aan het lachen maken.
Ja.
Ja, ik ontplof dan.
Ja,
maar dat gaat over hetzelfde.
Ja, kijk, als je het zo goed kan dat niemand in de zaal het merkt en het geeft de voorstelling glans, jeu. Dan,
jij bent hier in taal,
dan kan het, want dan is het gewoon een onderdeel van je vak. Als de voorstelling er ook maar een millimeter aan kwaliteit door inboet, dan kun je het niet maken.
Voor mij gaat het over liefdeloosheid.
Ja.
Gaat het over liefde.
Ja.
Want als je, stel je voor je zit op de eerste rij en je hebt 90 euro.
Ja.
En je ziet acteurs kutten.
Ja.
Dat is liefdeloos.
Ja. Ik heb ooit een actrice gehad die zei tegen mij, ja, ik vind na de première is gewoon de voorstelling van de acteurs, zei ze. Dan is het niet meer van de regisseur. En ik zei, nee, hij is altijd van iedereen die er,
ja.
Oh, is ook van de schrijvers, ook van de regisseur. Iedereen moet samen dat ding dragen.
Oh, wat verschrikkelijk.
Het gaat niet om jouw ego.
Nee,
het gaat niet om jou.
Maar dat is ook weer een ding. Het gaat ook over ego.
Ja, alleen maar. Het ego wat zegt, het kan niet schelen dat daar mensen 90 euro hebben betaald. Als ik het maar leuk heb.
Ik ben de belangrijkste.
Ja, of ik verveel me nu, daar ga ik iets aan doen. Dus ik ga dat daartegen in. In plaats van, ik was ooit als kind op een zomerkamp. Buitenkunst heette dat. Het bestaat nog steeds. Ik doe geweldige kunstvakanties in op campings. En dat deed ik een theaterweek. En daar kreeg ik les van een docente. Een Amerikaanse vrouw.
Ja.
En die deed de rest van het jaar deed ze een dinnershow in Disneyland Parijs. Dat was toen nog Euro Disney. Dat was haar ding. Daar was ze vanuit Amerika gekomen. En dit deed ze even tussendoor. Dus die deed echt gewoon pretpark entertainment. En die zei, toen ik 15 was, theater is een tempel. Als je naar binnen gaat, dan doe je dat ritueel zo goed mogelijk.
Ja.
En je betreedt dat alsof je de hoge priester bent van de kunst. Je kan wel lachen, je kan wel lol maken. Je kan wel zoeken naar waar je kunt smieren, weet ik veel. Maar het is een tempel, het is een heilig ding.
Ja.
En ik dacht, jeetje, als deze vrouw die 5 keer per dag in een pretparkshow staat, dit zo vindt. En daarom zijn die Amerikanen er zo goed in. Want die weten ook, als ik even iets laat vallen. Wat jij net beschrijft van jouw musical, het smieren op het toneel.
Ja.
Mensen worden in Amerika meteen ontslagen.
Ja,
diezelfde avond nog.
Ja, absoluut.
Ja.
Er zitten die 3 residents in de zaal. En die zien dat.
Ja.
En die zeggen wegwezen.
Ja.
Je zei, het is wat volgens mij dan ook het misverstand is dat lol maken zit hem in het werk zo goed mogelijk doen.
Exact, ja. En daar zit ook meer bevrediging in mijn beleving.
Het moeilijke is natuurlijk wel, dat bedenk ik me nu ineens, dat ons werk gaat wel over ego.
Hoe kom je daarbij? Denk je dat echt?
Nou, waarom gaat de mens anders op een toneel staan?
Ik denk dat een beetje ijdelheid nodig is. Net als dat je als chirurg een beetje sensatiezuchtig moet zijn omdat je belangrijk werk doet. Maar dat kan nooit het hoofdmotief zijn. Wat mij betreft.
Waarom je gaat toch in eerste instantie op een toneel staan omdat je die aandacht prettig vindt?
Is dat je eerste motief?
Ik vraag aan jou, nee.
Nee, ik heb nooit.
Het kan me niet. Nou, ik heb natuurlijk met veel mensen gepraat in deze podcast. Daar heeft niks mee te maken. Het heeft meer te maken met. Volgens mij vindt na de dood vinden mensen. Oh nee, volgens mij de grootste angst die mensen hebben is voor een publiek staan. Dat is algemeen de.
Ja.
Nou,
zou kunnen, ja.
Wij doen. Of jij niet altijd.
Mm-hmm.
Maar staan in de belangstelling.
Ik ben schrijver geworden omdat ik niet durfde.
Nee.
Niet iedere keer op mijn bek durfde te gaan op toneel.
Ja.
Dus ik merkte ook als ik kan schaven en kan ploeteren tot ik er tevreden over ben, dat durf ik meer. Ik zie andere mensen om me heen betere versies worden van zichzelf op het toneel.
Ja,
en ik ben dus absoluut een veel mindere versie van mezelf op het toneel.
Maar een mens gaat toch op een gaat in de belang, je gaat toch in de belangstelling staan, denk ik, omdat je in de eerste, ik bedoel, je moet wel je werk doen, maar nee, het is meer dat, hoe zeg je dat nou? Dat wil een mens in de belangstelling gaan staan, moet er ergens intrinsiek wel zijn dat diegene dat prettig vindt. Anders doe je het niet.
Ja, maar volgens mij...
En dat gaat toch over ego dan? Want dat vind je prettig.
Ja, maar volgens mij is het wel een bijkomstigheid. Ik denk dat je in eerste instantie denkt, ik heb gewoon zin om dit met jullie te delen. Ik heb dit nu ongeveer gevonden in mijn leven of in op mijn zolderkamer. Of toen ik even af nadenken was. En ik ga dit nu met jullie delen. Hebben jullie
maar
dit
je moet
ook,
jezelf wel belangrijk genoeg vinden om dat te gaan willen delen.
Ja, maar grappig genoeg, de meeste comedians zijn toch zeer depressieve mensen. Nee, sorry. Veel comedians zijn hartstikke depressief. Niet de meeste. Ik denk dat daar een beetje hetzelfde voor geldt. De mensen die ik ken om me heen, die ontzettend goed zijn in het vak wat ze doen. In het theatervak of kunstvak. Die hebben iets gevonden. Waar ze eigenlijk niet omheen kunnen dat ze dat met de wereld moeten delen. Dus dit is gewoon een heel goed liedje. Of dit is een belangrijk inzicht. Of ik kan deze gedachtegang van deze persoon, of het nou 500 jaar geleden is geschreven of eergisteren, kan ik nu best wel goed nu verwoorden, vertolken. Zodat jullie nu in deze zaal het meemaken alsof het nu gebeurt.
Ja.
Dus meer, ik hoop, maar misschien zijn acteurs wel verschrikkelijke ijdele mensen alleen maar. Maar weet je waarom ik denk dat dat niet zo is? Omdat die ijdelheid is na een verloop van tijd wel bevredigd, zeg maar. Dan heb je alle aandacht zo'n beetje die je wil hebben. Dat zie ik tenminste aan alle acteursvrienden om me heen. Die worden een beetje gek van de steeds de bevestiging krijgen. Ja. Dat is niet meer die zeggen op een gegeven moment gewoon, ja, maar als het geen interessante rol is, of als ik dit al 1000 keer heb gedaan, dan moet ik het misschien maar niet meer doen.
Werk is, ik zie het altijd zo. Het werk, ik moet de mensen iets geven en dat zegt Daniel Arends, maar dat herhaal ik.
Ja,
maar daar ben ik het heel erg mee eens.
Ik ook.
Je moet iets komen brengen en iets komen halen.
Ja.
Dat is je werk.
Exact, ja. Dus het gaat over delen.
Ja, het gaat over het delen.
Maar we moeten nu even terug naar dat asociale dus.
Ja, want ik wou nog zeggen, kijk, moeten we ons blijven verzetten tegen asociale mensen? Wat ik afvroeg is, we weten wat we met asociaal bedoelen. Namelijk, toch?
Mensen die gewoon meer ruimte nemen. Of die meer ruimte nemen.
Maar en dat gaat dus voor jou over iets, niet alleen over beschaving of zo, maar dat gaat ook over concentratie. Moet je daar iets van zeggen? Je kan namelijk ook denken, je wordt vaak ook een zeur genoemd als je er iets van zegt.
Ik vind mezelf ook een gruwelijke zeur.
Maar is dat erg?
Ik wil natuurlijk ook daarin weer niet zelf dan heel veel ruimte innemen.
Oh ja.
Dus dit overkomt ons af en toe, jou en mij, van kapot ergen. Eigenlijk gewoon, ik weet niet hoe jij daarna zat. Je bent ergens anders gezeten toen in Paradiso.
Ja, ik was ook boedend.
Ja, dus en dat hart blijft nog een tijdje zo kloppen. Ik weet niet of je verder nog dat concert hebt meegekregen.
Ja, wacht, ik zat even te denken aan, misschien heb ik een goed voorbeeld waar je dan antwoord op. ik heb het concert niet goed meegekregen.
Nee.
Maar een voorbeeld. Ik speelde in 14e Musical. Dat was na de corona, waren er heel veel telefoons in de zaal. Dus er zaten mensen, want daar kunnen we het even over hebben, omdat mensen dan mij een zeur vonden. Ik was aan het spelen op het toneel. En dan zie je dus, even voor de mensen die niet op het toneel staan, het is een zwart, er staan lampen op je, dus je ziet het publiek niet. Dus het is een soort zwarte leegte waar je in kijkt. Dus de eerste rij zie je nog wel soms. Als iemand op zijn telefoon zit, ligt dan ineens een hoofd op.
Ja.
Dus je ziet, dus een licht leidt je af. En het geeft ook aan die persoon, is met iets totaal anders bezig dan met de voorstelling.
Ja.
Bij 14e Musical wil dus niet, ik heb gesmeekt, zeg van tevoren, laat iemand het toneel opkomen. Zeg, willen jullie alsjeblieft je telefoon? Ik was laatst naar Boys and Girls van Hadewig Minus. Mm-hmm. Toen kwam van tevoren een technicus op.
Zo.
En die zei, ik heb niks met de voorstelling te maken. Dus die maakt ook een goed grapje.
Ja.
Er wordt straks omgeroepen, zet je mobiel uit. We merken dat het niet altijd werkt. Dus wilt u alsjeblieft uw mobiel uitzetten?
Zo, wat goed zeg, wat goed.
Iedereen ging zijn mobiel uitzetten. Hij liep weer af. Het was 2 minuten nog even niks. Toen kwam er dus een omroep, werd er omgeroepen. Ik heb geen telefoon afzeggen.
Nee.
Dat heeft dus ook met concentratie te maken. Want theater gaat natuurlijk ook over met z'n allen iets beleven.
Ja, met z'n allen dat ritueel in.
Ja, dus daarom haat ik die telefoons zo als ze afgaan. Of als mensen erop gaan. Ik ging daar wat van zeggen. Dus ik heb tijdens de voorstelling 1 keer...
Met je pruik toch op?
Ja, ik ben 1 keer... Ja, die mensen. Nee, ik ben één keer, toen zat er dus iemand de hele tijd op zijn mobiel. Toen ben ik tijdens een scène waar ik niet in zat, ben ik in kostuum met zender om. Via de zijingang de zaal ingelopen naar die man toe. Ja. En hij was aan het Candy Crushen, zag ik.
Oh, hou op, hou op.
En toen zei ik, meneer, kunt u hier alsjeblieft mee ophouden? Ja. Mensen hebben je last. En hij schrok zich helemaal. Ja. Want hij zag ineens een acteur die net op het toneel.
Ja. Dus hier komen we bij een essentie. Want ook de zangeres die je aansprak, zei het volgens mij... Oh, we hadden niet door dat...
Nee, volgens mij, ik weet niet meer wat ze gezegd heeft. Nee.
Nou, dat heb ik toch weer mooi gemaakt.
Ze waren daarna wel stil, heb ik gehoord.
Ja. Oké, dat is fijn.
Maar ik sprak dus mensen daarop aan. Wat ik wel deed, is vaak gewoon... in mijn rol, mensen erop aanspreken.
Vanaf het podium bedoel je?
Vanaf het podium. Dus, maar mijn rol was ook een soort man die dat wel kon maken.
Ja.
Er waren ook mensen die zeiden... ja, maar Pepijn, jij maakt er een probleem van. Je kan het ook negeren. Hm. En dan komen we weer op de vraag... Moet je je blijven verzetten ertegen?
Nou, laat ik in ieder geval zeggen... na al dit... wat onze grote ergernis is... uitspraken... het is inderdaad ons probleem.
Ja,
dat is een heel heftig ding.
Ja.
Het is ons probleem. Dus, want nu je adem zit ook alweer hoog. je zit gewoon weer helemaal in dat moment.
Ja, maar omdat het over het gaat, het is liefdeloosheid.
Ja. Oké, okay, maar goed.
Dat hebben we beantwoord.
Hetzelfde boemersiekertje rondlopen.
Ja.
We moeten iets mee. En een van de dingen die wij... we zijn bezig met zen-meditatie... Een van de dingen die ik daar onder andere heb geleerd... die ik heel moeilijk vind om toe te passen. Echt heel moeilijk. Maar wat wel een essentie is... is dat die persoon daar met dat telefoontje... dat oplichtend telefoontje... of die groep artiesten die achter in Paradiso zitten kletsen... dat wij dat ook zijn. Dat er in principe geen scheiding is tussen...
Hoe bedoel je? Dat is ook een mens, bedoel je?
Nee, niet ook een mens. Wij zijn het met z'n allen. Wij zijn die... zodra je van die andere probleem maakt... maak je al los van de ander.
Oh.
En kan iemand anders alleen nog maar... Of laat ik het zo zeggen, ik was op een gegeven moment zo vaak met dit soort dingen bezig... dat ik merkte, ik ben alleen maar de hele dag bezig met deze persoon... heb ik geen last van. En deze persoon heb ik wel last van. Ik ben alleen maar de hele dag bezig met dat onderscheid te maken. En me daarmee dus aan sommige mensen wel te verbinden... en andere mensen niet. Mm. Het begint met dat je dat wij niet moeten denken... dat het niet moet zijn, die persoon daar is tegen ons... want die irriteert ons, dus die moet weg. Of dat moet uit ons systeem. Dat is onze eerste logische reflex... Maar daarmee maakt het probleem in principe groter. Ik weet niet zo goed wat we moeten doen met onze oplaaiende woede op het moment dat het gebeurt.
Maar moet je... Wacht even terug.
Ja?
Je moet dus denken...
Nee, dus ik ga nu proberen om een heilzame gedachte erover te formuleren.
Ja.
Die ik ook niet zelf goed in uitvoering kan brengen. Ik vind zo'n technicus die even opkomt voordat het automatische bandje opkomt... vind ik al best wel een goede oplossing. Want die technicus vraagt op twee manieren... die voorstelling vraagt op twee manieren aandacht voor... ga je nu mee nu dat ritueel in... en dat gaat met deze en deze concentratie gepaard. Wij moeten snappen dat die persoon die aan het bellen is... tijdens 14 Musical, of ik aan het Candy Crushen... wiens gezicht oplicht, die heeft niet bedacht... Ik trek me los van dit gebeuren hier. Die is gewoon dat maar gaan doen. Hm. Wij zeggen... Je maakt het ritueel kapot. Wat je in principe ook doet.
Ja.
Dus hoe trekken we diegene nou erbij? Ja, we moeten iets verzinnen... in ons hoofd. En daarna zal zich dat misschien uitbetalen... in daarmee te dealen door niet te denken... Die ander is iemand anders dan ik ben.
En die doet het niet met de bedoeling om mij kapot te maken.
Nee. Ook al lijkt het zo.
Ja, exact. Dus, wat moeten we dan doen?
Als ik terugga naar de vraagstelling... moeten we, denk ik, nu even af van het begrip verzetten tegen... en moeten we af van asociaal in de vraagstelling. En het zeg ik terwijl ik... alleen maar bezig ben met me er tegen.
Ik snap niet wat je zegt.
We moeten niet meer denken in... dat moet weg. Het verzet. Dat mag niet bestaan. Daar heb ik last van. Dus dat moet nu weg.
Daar moeten we vanaf.
Ja. Nee, daar begint het mee. Als je de vraag stelt... en we willen eigenlijk een ja of nee op de vraag... moeten we ons blijven verzetten tegen asociale mensen? Denk ik, nee, we moeten de vraag anders gaan formuleren om in ieder geval verzetten en denken in sociaal, asociaal.
Gaat ja, dus dan zou de vraag helpen. Zijn, hoe zorgen we ervoor?
We, met z'n allen.
Met z'n allen. Dat we, hoe zorgen we ervoor met z'n allen?
Ja, dat we voor mijn gevoel,
dat we in een goede concentratie
exact,
komen?
Exact, exact dat. Dat is hem wat mij betreft, ja.
Oké, okay, dus dan wordt de vraag.
Heb je dat ooit wel eens gedaan? De vraag veranderd tijdens de...
Nee. Hoe? Ik nou ja. Schrijf hem daarom ook op.
Nee, maar,
hoe dat... zorgen we ervoor...
Dat we met z'n allen in de goede concentratie komen.
Hoor, dat ja. We met z'n allen...
Dat is wat wel wezenlijk getraind te kunnen worden in een samenleving, denk ik.
Ik vraag me even af hoe ik dit dan nu op Spotify moet
Nee, doen. Je moet gewoon dezelfde... Je moet gewoon, dit ja, is dus, toch okay, een inzicht?
Oh ja, dit is inzicht. Dus we gaan nu de vraag beantwoorden. Hoe zorgen
nee,
we
weet
ervoor
ik ook, nee,
dat we
ik
met z'n allen...
Niet.
Nou, zo'n technicus, dat is een goede oplossing.
Ja, mijn hart breekt ook dat iemand dus... voor de automatische bandjesmededeling het nog een keer zelf moet vragen. Maar misschien is dat een manier. Maar los daarvan, als wij nu zo meteen de straat op gaan... dan zijn er weer 10 momenten achter elkaar... dat iemand voor jou de tram instapt. Dat iemand je afsnijdt in het verkeer. Dus dat gaat de hele tijd zo door.
En hoe train je? Wat moet je dan doen? Wat zou Gijs doen? Die zou denken...
Gijs was heel erg... wat zou Gijs doen? Moet je nagaan, een half jaar na. Wat zou Gijs...
ik ken niet heel vaak. Ik denk heel vaak, wat zou Gijs...
Ja, ik denk het ook heel vaak. Als wij aan het opnemen waren bij Klokhuis... dat deden we op de redactie van het Klokhuis zelf. En af en toe dan was er gerommel in de kantine. En dan schreeuwde ik zo dwars door opnames heen... Stilte in de kantine! en dan zei Gijs op een gegeven moment, nadat dit een aantal keer was gebeurd, zei hij: Jur, we moeten even praten, want ik snap je frustratie daarover, maar je frustratie maakt het probleem erger.
Oh.
Want ik heb meer last van het feit dat ik jou je zie ergeren aan dat mensen zich niet concentreren, dan aan dat daadwerkelijke lawaai.
Ja, ja.
Dus doe maar gewoon alsof het hartstikke rustig is.
Ja.
En als mensen ergens last van hebben, dan signaleren ze het wel. En kijk maar of je iedereen in dat geconcentreerde ritueel kan trekken... zonder dat je er zelf emotioneel over wordt.
Dus hij zorgde ervoor dat hij ging de vraag doen.
Hij wist... die taak kunnen kunstenaars ook hebben. Of ik zie het als een van mijn taken om... focus en concentratie op te roepen voor iets.
Ja, zo goed mogelijk.
Ja.
Er zijn, ik weet dat als mensen van Toomler wordt gevraagd of ze ergens willen spelen, dan krijgt diegene die mensen vraagt, dus een bedrijf of zo, krijgt van Toomler een A4'tje. Ik weet niet of, ja, volgens mij wel. Met dit zijn de regels.
Ja.
Mensen mogen niet in en uit lopen. Mensen moeten op stoelen zitten. Allemaal. Voorwaardes om een goede concentratie te organiseren.
En dat is natuurlijk voor het leven eigenlijk ook. voor alle, zo breed en zo achterlijk groot als ik het nu maak, dat is het gewoon. Dus in ieder opvoedingsding of in ieder samen gaan ding. Iedereen die met elkaar omgaat en daar... Als daar een hiërarchie in is, bijvoorbeeld ouder-kind of leraar-leerling. Dat zijn momenten dat je iets kan proberen te bewerkstelligen of te proberen te begrijpen, denk ik, over concentratie.
Mijn neefje en nichtje die fluisteren in winkels.
Ja, dat is, die zijn geïndoctrineerd.
dat is echt de Schoneveld.
Kijk, dingen uit angst. Ja, precies.
Terwijl ze heten niet Schoneveld.
Nee, maar ja. Mijn ouders zie ik, hoe trots ze ook zijn op eventueel dingen die ik doe. Die staan gewoon keurig aan een zijkant. Oh. Met een gebogen hoofd naar de grond te kijken. Tot iemand ze aanspreekt.
Heel protestant.
Heel protestant ook. Van, maar vooral dus, neem niet te veel ruimte in. En er zijn natuurlijk duizend manieren om daarmee om te gaan. Ik vind het wel de taak van iedereen die een plek heeft in de publieke ruimte. En daarmee met mensen omgaat. Om iets van die concentratie op de een of andere manier op te roepen.
En wat is er zo goed aan concentratie?
Omdat vanuit concentratie gebeurt alles. Alles. Vanuit concentratie komt... de verbeelding om de ander beter te begrijpen, zodat je empathie kunt hebben. Vanuit concentratie komt de kracht en de discipline om dingen te creëren. Vanuit concentratie komt aandacht. Ik denk dat aandacht het is het meest schaarse ding, denk ik, nu op de planeet. En het meest noodzakelijk ding op de planeet.
Wat bedoel je met aandacht?
Aandacht in alle vormen die er maar zijn. Dat je de dingen doet met aandacht. Dat je naar de ander kijkt met aandacht. Dat je aandacht hebt voor de verschijnselen en personen waar mensen niet zoveel aandacht voor hebben. Dat je aandacht hebt voor de momenten dat iemand je iets probeert te leren. Of dat je aandacht hebt voor de dingen die je vanzelfsprekend nam al die tijd.
En aandacht gaat, dat bedenk ik nu, aandacht gaat altijd over naar buiten,
ja, naar buiten
en niet naar binnen.
Ja, exact.
Ik kijk naar jou en niet naar ik.
Ja, dus het is zo'n concert is een lastig voorbeeld, omdat ik me ook op zit te vreten en denk, nee, maar die man daar op het podium is bezig, dus wees stil. Maar wat we wel kunnen doen, wij neuroten, is trainen daar buitenom, om ons minder mee te laten slepen door dat we bevestigd worden in, oh, daar is een groepje mensen wat geen aandacht heeft daarvoor.
Ja.
Dat is onze verantwoordelijkheid dan in ieder geval.
Ja, nou, ten eerste kan je denken, dit doet degene niet om mij kapot te maken.
Ja.
Ten tweede kan je met mededogen kijken en denken, dit is een heel jong iemand, die weet het misschien nog niet.
Oude mensen kunnen ook bloedirritant zijn, hoor. Dus het is niet eens een leeftijd. Ja,
nee,
dat is misschien nog veel erger.
Ja.
Die worden heel goed gecorrigeerd. De empathie schijnt af te sterven.
In het concertgebouw. Moet je ze naar een concertgebouw gaan en dan dringen ze voor.
Ja. Dus,
die mensen hebben alle tijd.
Ja, en dit is onze taak alleen maar tot het moment dat wij zelf onze empathie is afgebrokkeld en wij gaan voordringen, is het onze taak om te trainen. Dat we nooit zeggen, die persoon ban ik uit mijn leven, want ik heb last van hem of haar. Maar hoe haal ik hem of haar erbij? Op de ene
manier. Inderdaad, want ik zat ook te denken, dan zit je toch weer op dat verzetten. Maar je kan ook denken, ik laat het allemaal maar. Maar dan verandert er niks.
Nee, en laat ik ook allemaal maar is ook een soort onverschilligheid.
Ja, dat is ook weer niet goed.
Die dezelfde verwijdering veroorzaakt.
Maar je moet het je wel aantrekken.
Je moet het opmerken, denk ik, met aandacht. Opmerken is echt een zin die ik van Gijs heb geleerd.
Oh ja?
Merk het op en kijk hoe je dat, of je er niet door mee kan laten slepen. Of je er geen oordeel over kunt hebben. Kijk, en dat is natuurlijk het geen orde hebben. We hebben denk ik van de, weet ik hoe lang zijn we nu aan het opnemen, bijna 40 minuten.
Ja.
Nou, we hebben, ik in ieder geval flink geoordeeld over van alles en nog wat.
Ik niet, nee. Ja, je wel,
je misschien ook minstens zoveel.
Ja, absoluut.
Dus dat we zijn allebei.
Nou, ik vind het, wil je afmaken? Nou, ik vind het ergens ook, dat is hetzelfde. Ik vind het soms ook goed als mensen zeggen, ik vind hem een verschrikkelijk iemand. Het is toch ook goed af en toe om, het moet niet onverschillig worden.
Nee, maar als
het is toch ook goed om te denken, die zangeres.
Ja, maar dat is het spel. Dat is het, jawel. Dat is het spel van het leven. Dus er zijn recensenten, er zijn deskundigen, er zijn collega's. En dan roep je af en toe een keer zo'n ding. Of dan vind je zoiets dat hoort gewoon bij. Dat is dan de, zeg maar even, polemiek is een onderdeel van het leven.
Wat is polemiek?
Polemiek is dat dingen tegenover elkaar komen te staan.
Oh zo, ja.
Die vindt dat.
Ja, ja.
Dat is iets anders dan polarisatie.
Mm.
Jij bent slecht,
ja.
Dus je mag niet bestaan.
Nee.
Ik heb niks met jou te maken.
Ja, we horen toch, zijn onderdeel van elkaar.
Ja, dat moet je de hele tijd blijven realiseren.
Ja, ja.
Zelfs die kutrecensent die je afkraakt.
Patrick Groeneveld is tenen krommend.
Heb je zo'n recensie ooit gehad?
Patrick van der Haanenberg schreef ooit, Pepijn Schoneveld was tenen krommend slecht op het infantiele af.
Oh ja, jeetje. Maar je weet die hele zin nog uit je hoofd.
Ja, ik werd groen. Alex Klaassen zei dat ik groen werd.
Ja. Wat heftig.
Maar goed, sorry, ga door.
Nee, maar dit is dus wel een ding. Dan moeten wij dus snappen, of dat wij moeten trainen, de mensheid moet trainen, dat het een onderdeel is van het spel. Patrick van der Haanenberg is recensent en kleinkunstdeskundige. Dus het is zijn taak om dat te zeggen. En het is jouw taak om een zo goed mogelijk voorstelling
daarmee
te maken.
Daarmee om te gaan. Verantwoordelijkheid nemen.
Dat is verantwoordelijkheid nemen, ja. En ik zeg het nu alsof ik de hoge priester van verantwoordelijkheid zelf ben, terwijl ik echt onderaan de, echt in de kelder lig van verantwoordelijkheid en ethiek en empathie.
Ja.
Maar dat is wat ons te doen staat.
Ik denk dat ik verantwoordelijkheid nemen het allerbelangrijkste in het leven vind.
Oh ja, ik vind het ook het allerbelangrijkste, maar ook het allermoeilijkste.
Ja, het is het allermoeilijkste.
Ja.
Maar het gaat altijd over verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Ik snapte tot 3 jaar geleden niet wat dat was, verantwoordelijkheid nemen. Ik heb een paar afleveringen ook.
Waarom heb je dat dan geleerd?
Door, ik weet niet, gewoon door verantwoordelijkheid nemen heeft te maken met accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn. Ja. En daar zo goed mogelijk mee omgaan. Dus niet je er tegen verzetten.
Exact. En dat, zie je, geef jezelf het antwoord waarom verzetten uit die vraag moet. Je moet het wel gewoon zo aankondigen.
Ja, maar... het is natuurlijk als je... Ja, ik heb het van een depressie geleerd. Want dan moet je dus leren, dit gevoel is er.
Ja.
Dit gaat niet weg de aankomende tijd. En ik neem verantwoordelijkheid voor het gevoel. Maar dat is niet alleen goede hulp zoeken, maar ook het is er nou eenmaal.
En ik ga zo goed mogelijk
de dingen doen die ik moet doen. Dat is verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook... wat is dan verantwoordelijkheid nemen als je last hebt van een kind die in je rug aan het schoppen is? Bij een voorstelling? Of iemand die belt in een stiltecoupé?
Ja. Nou, wat
hoe neem je dan verantwoordelijkheid?
Ik vind het heel lastig omdat ik me echt heel erg erger. Maar ik heb ook ontdekt, ik erger me meer aan dat soort momenten als ik me slecht voel.
Mm.
Dus iemand zit al eigenlijk, dat kind wat in mijn school zat te schoppen bij een jeugdvoorstelling. Ik heb in de been geknepen. Als ouders die het herkennen, mogen ze schade bij me komen.
Hij schrijft voor het klokhuis.
Ik schrijf voor het klokhuis. Ja, goed. Ik maak het goed op die manier. Probeer het goed op die manier goed te maken. Ik heb ook wel eens dat een kind een gymschoen door een film heen gooide. Waar zat ik film te kijken.
Ja.
Een kind gooide die schoen door de lucht. Ik heb die schoen gepakt. Ik heb het nooit meer teruggegeven. Ik ben uitgegaan.
Heb je die schoen nog?
Ik heb die schoen nog steeds. Ja. Het is jaren geleden. Ik heb
Hij schrijft voor het klokhuis.
Ja, ik schrijf. Maar dat is dan een... Ja, maar het is ook heel erg. Want soms dan denk ik... het klokhuis heeft best wel kan een soort van input zijn in opvoeding. Of soms dan is dat...
Nou, met het klokhuis kan je ervoor zorgen hoe we met z'n allen in een goede concentratie komen.
Ja, dat bijvoorbeeld, ik schrijf ook liedje voor het klokhuis. En dan bedenk ik, oké, dit is misschien niet een muziekstijl die kinderen meteen herkennen of leuk vinden. Het is misschien wel een moeilijke gedachte. Maar het heeft mij ook ooit geholpen om in mijn leven... om me te verdiepen in dingen die ik niet helemaal begreep.
Dat is toch ook... dat die anekdote van Willem Wilmink?
Ja. Moet je nou de naam Willem Wilmink zoeken? Jemig. Okay,
Willem Wilmink. Ja. Dat hij dan een moeilijk woord had gebruikt. En dat de redactie zei, dat kan niet. En dat zei, maar dan kunnen die kinderen toch aan hun ouders vragen.
En dat is ontwikkeling. Dus ontwikkeling is niet ongeveer het chocolaatje krijgen waar je hem gevraagd hebt, maar reiken naar een groter ding of iets tot je nemen wat niet meteen loont. Dus daar hoop ik iets
ik
aan te kunnen
bijdragen. Snap niet
wat je zegt. Dat je nu lijkt ontwikkeling of voor als je gewoon meteen krijgt wat je wil hebben, dan ga je niet groeien. Want je hebt niet geleerd hoe je dat kunt verwerven.
Ja.
Of hoe het is om te dealen met de situatie dat je behoefte nog niet bevredigd is, zeg maar. Dus daar kom ik zo meteen op terug. Waarom dan wij dan ook onverantwoordelijke kinderen zijn als we rumoerige schouwburgbezoekers lastigvallen. Maar dus wat je kinderen kunt aanbieden, of wat je wie dan ook je maar wil opvoeden aan kunt bieden, is... loop even een stukje met me mee en ik weet niet per se... of je meteen nu uitkomt waar je wil zijn, maar vertrouw dit eventjes, zeg maar.
Ja.
Vertrouwen is ook heel belangrijk.
Ja.
En wat wij moeten leren met onze soms snel geïrriteerde asocialiteitssensoren is, oké, ik ga dit gewoon maar deze ga ik maar eens even gewoon nemen deze irritatie. Ik ga me gewoon maar eens even uitzitten dat dit nu aan de hand is.
Ja.
En ik ga thuis eens trainen met het idee dat die persoon die zit te Candy Crushen in de zaal of dat kind wat tegen mijn rug gaan zitten schoppen. Dat ik me daarvan probeer los te maken, maar dat ik er nooit los van kan komen.
Nee.
Dat is gewoon onmogelijk.
En je moet het de hele tijd dan blijven doen.
Ja, dat moet je dat
Want dan
iets
komt
wat je kunt trainen.
Irritatie weer.
Ja, zeker. Ja. Je moet je zoals bij Zen heet, je traint je rennend zwemmen tot het voor het moment dat het nodig is.
Ja,
niet op het moment zelf dat het
nee, dan, nee, nee,
dan
nee,
kun je het eigenlijk niet doen.
hoe zorg jij ervoor dat je in een goede concentratie komt? In je leven en in je werk?
Nu je het zo vraagt, denk ik dat misschien er nu soms een beetje aan schort. Of dat ik me erg snel laat afleiden of door heel vluchtige dingen laat meeslepen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik moet dat weer beter gaan trainen. Ik merk dat ik de laatste weken, maanden best wel op een soort van golf zit van of het is er, die concentratie. En als het er niet is, dan word ik ook meteen woest. En
je wil de hele tijd die concentratie.
Nou ja, als ik hem nodig heb voor werk of voor contact met mensen of wat dan ook. Of desnoods voor slapen. Dus ik moet dat weer beter gaan trainen en oefenen. En dan bedoel ik even de concentratie van met één ding bezig zijn en dat zo goed mogelijk proberen te doen. In plaats van all over the place zijn.
Ja, ja, ja.
Er is een zen-leraar die zegt, we leven bijna ons hele leven alsof we uit een brandend huis wegrennen. En dat vind ik zo'n goede metafoor. Ja. Dat voelt ook heel vaak zo van, ja, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En met plakband en touwtjes grijp je leven de hele tijd bij elkaar. Concentratie is in eerste instantie zien, ik ren uit een brandend huis weg en ik ben mijn leven aan elkaar aan het plakken. En daarna zie je, oké, misschien als ik dit en dit meer train, ben ik niet steeds aan het all over the place aan het zijn.
Ik kan er ook voor kiezen om even stil te gaan staan.
Ja, bijvoorbeeld. Nou, daarom is stilte of zitten of met je adem bezig zijn zo'n waardevol ding. In principe zijn we daarvoor gemaakt, zijn we zo bedoeld. Er zijn natuurlijk duizend dingen die nu onze aandacht vragen. En zelfs dat kun je trainen om dat gedoseerd of gefocust aan te gaan. Maar in ieder geval, wat er gebeurt met ons als wij ons gaan verzetten tegen een asociaal mens, dat is dat we ons er door laten meeslepen, dat we een oordeel hebben over de ander, ons van die ander losscheuren en ons daarmee een beetje van de wereld losscheuren. En dat is sowieso nooit een heilzame beweging.
Nee.
Nooit. En nogmaals, dat zeg ik niet omdat ik weet hoe het dan anders zou moeten. Of dat ik er zo naar kan leven. Totaal niet. Het tegenovergestelde eerder.
Maar je weet wel dat dat een betere manier is dan.
Ja, door schade en schande wijs geworden. Ja. Ja. Als die ouder dat nu heeft gehoord van die schoen. Dat is 1992 gebeurd. Als iemand dat hoort en denkt, oh, dat was mijn kind. Het was in Alkmaar. Dan mag hij contact opnemen. En dan
heb je de schoen nog?
Betaal ik die schoen. Nee, die schoen is inmiddels al weg. Maar dan koop ik het kind. Het kind is natuurlijk nu ook al 25. Nieuw paar schoenen.
Nogmaals, hij schrijft voor het klokhuis.
Schrijft voor het klokhuis.
Mag ik heel even van ding, een vraag stellen over...
Ik hou heel van kinderen, hoor. Als ze maar doen wat ik zeg.
Ja, grappig is dat. Oh ja, dat wou ik net zeggen. Ik was laatst in de Casablanca.
Ja,
de
karaokebar.
En toen heb ik heel lang gepraat met de zoon van de eigenaar. Die eigenaar is, volgens mij is de Casablanca sinds... Ja, dat is een karaokebar in Amsterdam. En die sinds 1942 bestaat het of zo. Heel lang.
Het was niet altijd karaokebar.
Nee, maar hij vertelde
het was in de Tweede Wereldoorlog nog geen karaokebar.
Nou, en hij vertelde het was een van de eerste bars in Amsterdam waar zwarte mensen mochten optreden.
Ja.
En die zoon van die, dus volgens mij derde generatie. Ze hadden het over corona en dat ze het moeilijk hadden gehad. Zei ik, is er iets veranderd? Toen zei hij, ja, mensen zijn niet meer gewend dat sommige dingen tijd kosten.
Exact. Maar
mensen zijn de hele tijd, we zijn zo snel bevredigd.
Ja.
Ik heb hem twee mensen eruit zien zetten. Want ik was aan het wachten aan de bar.
Zo.
En want ik wilde wat bestellen. En toen was iemand helemaal opdringerig en zo. En ik bleef gewoon heel rustig wachten. En die jongen die opdringerig werd, die werd uitgestuurd. Het werd ook een terrorist, een toerist. Nou, het lijkt op elkaar in Amsterdam. Ze maken de stad kapot.
De een langzaam, de ander heel snel.
Ja, inderdaad. Die werd er ook uitgezet. En hij zag dat ik gewoon heel netjes... En toen werd hij...
Oh ja.
En dat loont dus. Want hij zei, ik kom zo man, ik kom zo heel even.
Ah, ja, ja.
En daarna was hij... even later stond ik in de weg of zo. Toen zei ik, sorry. Zei hij, bij jou maakt het echt niet uit.
Ja.
Dus we hadden een connectie. Ja. Omdat hij zag dat ik gewoon had... En, want ik ben zo'n goed mens. Nee, maar toen... raakte ik dus met hem in de... En toen zei hij dat. Toen zei hij, mensen hebben... Daarom heb ik die jongen er net uitgezet. Mensen die zijn niet meer gewend dat het even tijd kost.
Ja. Dus dat moeten... Maar dat vind ik... Dat is dus een collectief probleem. We kunnen niet zeggen... Er zijn klootzakken en er zijn goede mensen.
Nee, maar dit is...
Dat is natuurlijk wel in principe wat aan de hand
maar
is.
Maar alles om ons heen wordt gemaakt... om ons zo snel mogelijk te bevredigen.
Ja. Dus het is een collectief probleem. Dus het enige wat ik me voor kan stellen... is dat iedereen op zijn eigen gebiedje... daarmee... In eerste instantie met zichzelf mee probeert te dealen. En vanuit die rust of vanuit dat overzicht, vanuit die concentratie, vanuit die aandacht, kijkt naar alle plekken, momenten om.
Maar er zijn krachten die groter zijn dan mijzelf.
Ja.
Die telefoon is gemaakt.
Ja.
Daar kan je niet.
Nee.
Kan je nog zo graag je willen concentreren.
Ja,
maar het is gemaakt om endorfine.
Ja, maar er zal over 5 jaar een moment komen dat mensen zeggen: dit is zo ontzettend. Dit is nog slechter dan sigaretten voor ons.
Ja.
Dus we gaan een telefoonverbod op een aantal plekken. Of dit en dit mag niet meer. Het is natuurlijk alles wat we net benoemen, aandacht, concentratie, ordeloosheid, wordt natuurlijk door de telefoon het omgekeerde gebeurt daarmee. Dus of we gaan als de Romeinse beschaving ten onder, of iemand zegt, net als die sigaretten die vroeger in een glaasje op tafel stonden,
dit gaan we niet meer doen.
Nee. Ja. En ik merk al op plekken dat het zo af wordt gesproken. Het is hetzelfde als met na corona thuiswerken of in is geraakt. Ik geloof dat zo'n soort verandering met telefoon, of van hier doen we het niet en hier doen we het wel, of hoe leren daarmee omgaan, dat moet gebeuren. Anders gaan we ten onder.
Dus of van onderaf of van bovenaf?
Liefst vanuit zijwaarts. Nee, dat bedoel ik serieus. Dus niet vanuit een opgelegd ding en ook niet vanuit, zeg maar even, de onderlaag moet ze gelijk krijgen, weet ik veel. Het liefst vanuit, je slaat een arm om iemand heen en je zegt, laat elkaar eventjes aankijken tijdens dit gesprek.
Ja, inderdaad. Even voor de luisteraar. Het lijkt nu alsof we zeiken over telefoons, maar er zijn mensen in Silicon Valley die telefoons maken. Ja, ja, ja. Die geven hun kinderen geen telefoon. Nee.
Ja, ik vind ik vind het ook bijna jammer van als onderwerp, omdat het zo'n afgekloven ding
is. Ja, maar het is.
Maar het is een symbool van waar we het over hebben. Ja.
Heel even, ik wou nog even, want ik had toch ook iets voorbereid. Je allermooiste nummer, de mooie dingen.
Net voorbereid, dat heb je net heel snel vlak voor hiervoor uitgeprint.
Ja, omdat ik het even op papier wilde hebben. Okay, maar ik had er wel over nagedacht.
Oké, nagedacht wel.
Ik vind jouw nummer De Mooie Dingen, die je geschreven hebt, je allermooiste werk. Vind je dat zelf ook? Wat een slechte vraag, sorry. Ik ga verder.
Dit is wat je hebt voorbereid?
Nee.
Dit is het enige wat je hebt voorbereid?
Nee, ik bereid me voor door over dingen na te denken en dan stel ik gewoon een vraag.
Oh, ja, ja.
Ik wou even... even kijken, waar staat het? De tekst is... Ik kan het niet meer doen. De tekst is op een gegeven moment... Snapt hij dat het in het leven om twee zaken gaat? De liefde te herkennen, vroeg of laat. En onderweg de mooie dingen aan te wijzen.
Ja.
Waarom raakt me dit zo? Ja, dat moet ik natuurlijk beantwoorden, maar...
Ja, zeg jij het inderdaad? Dus het is een liedje over een man die met zijn dochter door de stad loopt. En ze komen langs een standbeeld van Theo Thijssen. En dat meisje vraagt, wat is dat dan? En die man vertelt over Theo Thijssen en over het boek Kees de Jonge.
Ja.
En hij voelt zich ineens vervuld van, oh, dit is waar het leven over gaat.
Ja.
De liefde te herkennen vroeg of laat en onderweg mooie dingen aan te wijzen. Ja, jeetje,
waarom ik het zo mooi vind is... Nou, waar we het over hebben, de liefde te erkennen, dat gaat over...
Herkennen, hè? Niet erkennen. Nou ja.
De liefde te herkennen.
Ja,
zei ik erkennen?
Ja, ja, ja.
Te herkennen.
Ja, net iets anders. Ja?
Ja, dat is absoluut iets anders. De liefde te herkennen, dat gaat ook natuurlijk over waar we het over hadden. Dat als iemand je aankijkt, aandacht voor je heeft...
Ja.
Dat is, en dat herkennen,
ja.
Van dat is, nou, daar gaat het ook over. Dat is mooi, belangrijk. Ja. En onderweg de mooie dingen aan te wijzen, dat is wat jij doet. Of dat is wat wij proberen te doen met ons werk.
Ja.
Ja, in het nummer is het anders. Dan gaat hij dat kind zeggen.
In het nummer is het letterlijk.
Willem Wilmink deed dit.
Ja, ja, ja. Ik geloof werkelijk dat is waarvoor we bedoeld zijn, ja. En de liefde zit dan ook in... een mooi gebakken brood of hoe een onderwijzer de tafel van vijf uitlegt. Mm-hmm. Liefde zit overal in. Liefde zit ook in de verbinding die je met iemand anders kunt maken. En als het goed is, de verbinding die je met iedereen in de wereld zou moeten kunnen maken. Liefde zit in het werk wat je doet. En ik hou heel erg van de relatie leraar-leerling, zeg maar. Mm-hmm. Iemand die je bij de hand neemt en zegt... kijk daar eens naar. Moet je dat eens zien.
Waarom hou je daar zo van?
Omdat het zo'n... je komt maar gewoon een beetje dom en naakt en volkomen argeloos in deze wereld. Je hebt er niet jezelf om gevraagd. Je bent er gewoon ineens. Als die bundeling van bewustzijn en concentratie. Dus daar ben je dan. En je kan helemaal niks. Je hebt geen idee wat allemaal gebeurt. En dan is het bepalend welke wie de eerste paar mensen zijn die je bij de hand meenemen en je op dingen wijzen. Dus het leraarschap... kijk naar onze verhouding met Gijs, de Lange.
Gijs.
Die heeft onze wereld geopend. Hm. En ik heb nog een aantal van dat soort mensen in mijn leven. Maar ook mensen op afstand die ik niet persoonlijk ken, die door kunst of door een boek of door een interview me anders hebben leren kijken. Dat vind ik iets waanzinnig ontroerends en heel essentieels. Dus het raakt ons hopelijk, of het waarom je dit een mooi nummer vindt, of veel mensen dit een mooi nummer vinden, is omdat het gewoon, het als je werkelijk niet meer weet hoe het zit in het leven, als je werkelijk weer zo'n dreun hebt gehad, of verlaten bent door een liefde, of er gaat een ouder dood, of er stelt een kind teleur, dan
moet je niet de schoen af.
Nee, maar precies, dan ga je terug naar de basis dat in principe alles vanuit liefde gebeurt. En dat het onze enige taak is om die liefde te herkennen en te wijzen voor diegene die het nog niet heeft gezien. Daar zit het hem in, daar zit het hem in, daar zit het hem in. Ja, dat geloof ik.
Doe je dat zo? Probeer je dat ook de hele tijd? De mooie dingen aan te wijzen? De mensen, de mooie dingen aan te wijzen?
Ik probeer wel. Ik denk dat ik de gelukkige positie heb dat ik kan schrijven. Ik mag schrijven voor een kinderprogramma wat gewoon 250.000 mensen iedere dag zien. En kinderen ook nog eens op school, onvrijwillig dus, worden geconfronteerd met wat wij doen. En ik kan er in principe doen wat ik wil. Dus ik heb heel veel vrijheid. Ik kan de acteurs benaderen die ik wil, ik kan de componisten benaderen die ik wil. Dus die ruimte wil ik zo goed mogelijk gebruiken. En dan zie ik het bijvoorbeeld als mijn taak om, dat heb ik dan wel overgenomen of gejat van Willem Wilmink, om aandacht te vragen voor een overgeslagen gevoel. Of een niet vaak aan het woord komend perspectief. Hm. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderwerp pesten. Waar niet het gepeste kind aan het woord laten, maar de pester zelf bijvoorbeeld. Ja. En zien, oh ja, dit is natuurlijk ook maar gewoon een persoon die een keuze heeft gemaakt op een bepaalde manier in zijn leven. En dat vind ik echt een heel groot voorrecht dat we dat op dat level mogen doen. Dus ik probeer, dat is dan weer het voordeel ook weer van een protestantse opvoeding. Ik geloof niet dat ik prekerig ben, maar ik geloof wel in, ik vind het belangrijk dat je dit even meekrijgt, dat je dit ook even ziet. Daar ben ik in ieder geval niet cynisch in.
Nee.
Hoe cynisch ik ook soms verder over andere dingen kan zijn.
Ja.
Maar daar niet over. Sterker, het helpt me ook om ermee bezig te zijn, om niet cynisch te worden, want het is gewoon geen optie. Dus onze reactie op die zangeres in Paradiso en dat kind in de bioscoop en die persoon met die ik zit te kennen, die persoon, is eigenlijk een cynische reactie. Je verklaart eigenlijk iemand dood. En dat is precies wat natuurlijk niet moet gebeuren. Dus kijk, we zijn natuurlijk ook allebei gevoelig. En daarom zijn we ook gevoelig voor die dingen. Want de gevoeligheid is onze bron om überhaupt te maken wat we maken. Dus dat probeer ik me ook af en toe in te prenten. Of als ik me weer mee laat slepen door. En ik zit weer met mijn hoofd. De ader op mijn hoofd wordt weer groter. En ik ga weer sneller praten. En ik krijg over vlekken van de irritatie. Ik denk, oh, maar deze gevoeligheid die ik nu voel voor dit gedrag, is dezelfde gevoeligheid die ik nodig heb om
dit soort
dingen te kunnen maken. Ja.
Liederen te schrijven.
Ja.
Heel even, als we het hebben over de mooie dingen aan te wijzen, kan je heel, want ik wil dat de mensen dat horen, herhalen wat je zei op je boekpresentatie over kleinkunst, liederen, liedjes, vind ik altijd zo lelijk.
Ja.
Kleinkunstliederen, waarom het zo belangrijk is en waarom het niet uitsterft. Weet je dat nog?
Zoiets als, ik denk dat het belangrijk is dat je, dat gaat eigenlijk over hetzelfde. Dat je langer de tijd neemt om met iemand mee te lopen. Want dan leer je gewoon meer. Dan maak je gewoon meer mee. En wat er nu natuurlijk in heel veel liedjes gebeurt is, dat noem ik dan cretologie. Dus je zet een aantal losse kreten bij elkaar. En je verzint daar fantastische muziek bij. En mensen denken dat ze van alles hebben meegemaakt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. En als het goed is, kan een kleinkunstlied je helpen om een perspectief te zien wat je nog niet kende. Ben je die 4 minuten later in die theaterzaal ergens anders dan waar je daarvoor was.
Een ontwikkeling.
Maak je een ontwikkeling mee, inderdaad. En er zijn liedjes die op die manier, dat weet je zelf ook, een leven lang met je meegroeien.
Ja.
Dus de beste liedjes, dat merk ik zelf ook, die gaan ook op iedere fase in je leven iets anders betekenen. Wat ik waanzinnig vind. Mensen zeggen heel vaak tegen mij, hoe kun je nou je inleven in een personage wat zo ver van je afstaat? Een vrouw van 80 of een kind van 7 of een meisje.
Een cowboy.
In zijn Britse, of een cowboy. Terwijl ik dat, voor mij is dat helemaal geen, is dat dan weer geen grote prestatie of iets waar ik heel veel moeite voor moet doen. Het is iets, dat heb ik dan misschien weer getraind van, je kan gewoon channelen naar welke invloed of stem of liefdesbron of bundeling van krachten ter wereld ook. En als je goed luistert, begint de persoon gewoon vanzelf te praten.
Ja. En waarom sterft het niet uit? Ben ik soms een beetje bang voor.
Ik ben ook bang soms dat het uitsterft. Dat heeft stom genoeg. We moeten echt op. Hoe oud ben jij nu?
37.
Ah ja, ik ben bijna. Ik word volgend jaar 50. En ik wil geen boomer worden. Ik wil geen boomer worden.
Nee, maar het is niet. Nee, maar er is een verschil. Een boomer.
Nee, een boomer is überhaupt een andere generatie. Ja, maar ik wil geen zeur worden.
Maar het is niet zeuren. Het is je. Dat is echt een verschil, vind ik. Kijk, zeuren is wat die mannen uit de Watergraafs meer doen. De buiten staan, mm-hmm. commentaar hebben en gewoon stom. Mm-hmm. Dit is dat je is zorgen. Dat is cynisch. Die hebben het al opgegeven. Jij hebt het niet opgegeven.
Nee, oké, okay, dank
dit
je.
Is,
ja.
Dit is je zorgen maken.
Ja, en het gaat namelijk weer over hetzelfde. Het gaat over aandacht. Dus een klein
kunst. Dus ook dat het rijmt, bijvoorbeeld?
Nee, maar nee, voor mij hoeft dat niet per se. Ik zeg, ik heb als theorie, alleen gejat ook weer van Stephen Sondheim. De vorm bepaalt de inhoud. Dus als de inhoud bepaalt de vorm. Dus als het helpt, als het de inhoud helpt dat er geruimd wordt, bijvoorbeeld omdat je virtuoos wil zijn, of omdat het een heel mooie, protsige mededeling is, of omdat de persoon wil showing off, mm-hmm. showing wil off showen, dan kies je voor rijm. En soms voor heel virtuoos rijm. En soms, maar als het niet helpt, of als het de mededeling in de weg zit, bijvoorbeeld als een bij mijn personage aan het woord komt, wat nog een beetje moet zoeken naar zijn gedachtes, of überhaupt probeert om iets heel pijnlijks of moeilijks op een rijtje te krijgen, ga ik niet rijmen. Nee, want het zou raar zijn als de persoon al zover is in zijn. Dus aandacht gaat voor mij over langer bij iets stil kunnen staan. Bij Klokhuis was een tijdje het ding, hoe lang kan een liedje of een scène nou precies duren? Nou, dat was ooit in 1987, toen het begon, dat zie ik dan nu in de archieven, scènes van 4-5 minuten. Nou, dat zouden we nu nooit meer doen. Dus dat is compacter geworden, absoluut. Maar ook heeft tegelijkertijd heeft onze eindredacteur toen gezegd, toen we zo'n beetje die transitie gingen maken, ik wil ook dat de scènes dwingender worden in dit willen we je vertellen. Hmm. Of in deze gedachten willen we je meenemen.
Om de aandacht vast te
houden. Ja, exact. Oh, ja. Ja. Want zonder concessie te doen aan de inhoud, juist niet. Maar een kwaliteit van storytelling, Jesus Christ, van verhalen vertellen. Sorry.
Wat is daar erg aan?
Ja, verschrikkelijk.
Oh, de modieuze
woord, hou op. Van verhalen vertellen is.
Ook weer, heeft ook weer met aandacht.
Ja. Dat ik ook gewoon in zo'n woord dan, modieuze woord glip.
Ja.
De kwaliteit van verhalen vertellen is ook weten waar je personage wil, waar je luisteraars wil hebben.
Ja, inderdaad.
Waarom de mensen van Pixar zo ongelooflijk goed zijn. Die weten wel hoe ze een verhaal moeten vertellen. En ook een heel nieuw verhaal. En ook een verhaal met een perspectief waarvan je denkt, waarom heb ik dit nog niet eerder gehoord?
Ja. Omdat ze dat met aandacht. Ik snap het niet zo goed.
Zij weten. Zij kunnen niet zeggen, nou, we droppen dit en kijk maar wat je ervan vindt.
Ah, zo, ja.
Hier willen we dat je dit meemaakt.
Ja.
Dit moment moet je ontroerd zijn.
Ja.
Daar willen we dat de omslag voelbaar is.
En jij denkt, waarom het dus niet uitsterft, jij denkt dat de hang naar aandacht altijd wel blijft.
Nou, het moet wel aangeboden worden, het moet wel beschikbaar zijn. Dus ik merkte bij. Dus er is een liedbundel van me uitgekomen en die is gepresenteerd in de Kleine Comedie.
De Mooie Dingen heet het.
De Mooie Dingen heet het. Heet die avond, het bundel heet gewoon opnieuw.
Heet hij?
Nee, het heet gewoon opnieuw. Omdat ik toen dacht, als ik op de voorkant van die bundel zet, De Mooie Dingen, dat past niet bij mijn
bescheiden. Avond heette De Mooie Dingen.
Dus zelf op mijn eigen bundel zetten, De Mooie Dingen, dat past niet in mijn protestantse bescheidenheid.
Gewoon opnieuw na het nummer, gewoon
precies,
opnieuw.
Gewoon, het gaat gewoon weer werken, ja, precies. En die avond merkte ik, tot mijn grote verbazing. Er zitten natuurlijk allemaal mijn vrienden en kennis in de zaal, bedenk ik me nu.
Ja, even voor de luisteraar. Ik moet de luisteraar in de gaten houden. Hè. Het was een avond, naar aanleiding van het boek, van de boekpresentatie.
En er werden gewoon 10 nummers
gezongen. In de Kleine Comedie werden 10 nummers van jou gezongen door je vrienden. En,
er was natuurlijk toen heel veel aandacht, maar dat was natuurlijk een beetje een bubbel waar we toen in zaten. Nou ja, ik was laatst bij de voorstelling van Brit Kaandorp en Jenny Arjan. Die zingen dan de mooiste liedjes uit hun repertoire. En het Brit Kaandorp publiek heeft vaak nog niet gehoord van die liedjes van Jenny en omgekeerd. En mensen breken de zaal af. Sommige mensen horen voor het eerst Het is over. Een van de mooiste kleinkunstnummers ooit geschreven. Dus ik denk, en door zo'n avond denk ik weer, oh, er is heel veel behoefte aan. Het is alleen heel vaak niet beschikbaar. De langere gedachte, de op muziek gezette drame condensé, zoals onze artistiek leider Ruud Wijsman het benoemde.
Nou, het is natuurlijk niet voor niets dat veel jonge artiesten, of dat Wende nu een soort leraar is geworden.
Ja.
En dat jonge, dat snelle, ook Bram Vermeulen luistert. En
is dat zo, ja?
Ja, ja, ja. Dat las
ik. Hoe weet je dat? Oh, oké, ja.
Die willen dat.
Ik ben benieuwd. De een wel, de ander niet. Ik kan me voorstellen als je als songwriter verder wilt komen. Dat ik weer een, ja, maar songwriter kan eigenlijk wel.
Singer-songwriter.
Verder wil komen dat je... ja, ik zou, als ik zou beginnen nu, weet ik veel, met koken, wat ik niet kan, ga ik toch eens een boek lezen met, geef me even een aantal tips, ja, voor hoe je überhaupt begint.
Ja, ja.
Dus ik zou denken, geef me leraar de hele tijd. En ik hoop ook eigenlijk dat ik mijn hele leven zowel leraar kan zijn als leraar. Leraar,
ja, want
kan
dat
hebben.
Wilde ik vragen. Ben je nu leraar of ben je nog steeds leerling?
Ik hoop allebei tegelijk.
Oh ja.
Ja.
Wie zijn je leraren?
Mijn belangrijkste leraren zijn Gijs. Ik schiet bijna vol, maar Gijs de Lange, absoluut.
Ja.
George Groot. Steven Sondheim. Ik heb nog nooit gesproken, maar wel in wat hij uitdraagt. Ik heb een aantal zenleraren die me heel veel zeggen. Maar ik heb ook heel veel leerlingen, ben jij er ook eentje van? Ex-leerlingen, oud-leerlingen, die me ook heel veel dingen over het leven zeggen. Diezelfde Maarten Heijmans waar we het net over hadden. Ja, dat was ooit een leerling van mij.
Ja,
maar is nu een leraar van mij eigenlijk. Ja.
Die heb
ja.
jij gewoon zien opgroeien.
Nee, ja, maar ik heb jou er ook op zien groeien.
Ja, dat is waar.
Met je provinciaalse hoofd. Dus die dingen gebeuren. En ik merk het nu bij, komt ook in de generatie jonge kunstenaars zijn heel veel mensen waarvan ik denk, Jesus Christ, wat heb jij goed over de dingen nagedacht? Of wat help je me nu om een belangrijke focus te verleggen of in te nemen? Ja.
Wat wil je zeggen?
Nee, ik bedenk me nu ik zo wat namen noem, dat al die namen toch gaan over aandacht en concentratie. Ja.
Dat zij dat doen?
Ja. En mij op dat pad hebben gezet.
Ja.
Kijk niet naar wat wil nu iemand horen, maar kijk even naar die persoon die nog nooit aan het woord is gekomen.
Ja, ja.
Adelheid Roos moet ik ook nog even noemen in deze. Als een heel belangrijke eye-opener.
Ja, ja.
Oog-opener.
En dat... dat gaat allemaal over... Nee, maar het gaat dus allemaal over aandacht en...
Concentratie, ja. Liefde.
Ja. We moeten een beetje afronden.
Oh joh.
We zitten al heel ver.
Ja, hartstikke goed.
Veel te lang, maar ik laat hem lekker lang.
Ja, is goed.
Het antwoord op de vraag...
is een nieuwe vraag. Dat is het beste.
Het antwoord op de vraag... We begonnen met de vraag... Moeten we ons blijven verzetten tegen asociale mensen? Die is geworden... Hoe zorgen we ervoor dat we met z'n allen in de goede concentratie komen?
Ja. Nou ja, kijk, dat is leren. Dat is niet een vraag beantwoorden, maar een nieuwe vraag stellen.
Dat is ontwikkelen.
Dat is ontwikkelen, ja.
Daniel Arendt ook. Die zegt ook altijd... Het belangrijkste in het leven is je ontwikkelen.
Ja, ja.
Om toch weer verder te komen.
Absoluut. Dan, zodra iemand zegt, ik ben er...
Niet stilstaan.
Schiet hem in zijn knieën. serieus. Ja. Het Boeddha zegt ook, zodra je mij gevonden hebt, Boeddha, vermoord me. Want stilstand is niet.
Is toch zo'n zenmeester geweest, heb ik eens gehoord bij zen.nl, waar wij hebben gecommenteerd. Ja. Dat dan een zenmeester, er was er heel veel geschreven over zen. En toen heeft die zenmeester alle boeken verbrand.
Ja, ja, terecht.
Zo van, jongens, het doet het niet.
Nee,
het
is, ja. Mensen verlangen natuurlijk naar een punt.
Ja.
Daar ben ik ook blij dat we niet met een punt eindigen, maar met een nieuwe vraag.
Ja, dit wordt een nieuwe vraag. Oh. Dankjewel dat je hier was, Julian van Dongen. Tot over... Vind je... Ja, ik moet anders dat praatje. Oh ja, ik wil nog even zeggen dat... wil je de podcast sponsoren? Of wil je een vraag stellen? Dan kan je een mail sturen naar depodcast.peptalk@gmail.com. Depodcast.peptalk@gmail.com is een belachelijk mailadres. Maar ik kon... Podcast Peptalk bestond al. Alles bestond al. Dus het is die geworden.
Maar niet uit. Ik ben ook alweer vergeten wat je net hebt gezegd. Dus...
Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel, Jurjan. En tot over 2 weken. Dag.